We gaan beginnen. Ja, dat heeft gewoon even tijd nodig. We zijn weer compleet, althans bijna compleet. Maar ik kijk even naar de klok. Voor de mensen die nu pas inschakelen, er was een technische storing. Dus vandaar dat ook de avond een beetje uitgelopen is. Maar u kunt ons nu weer volgen via de website. We zijn bij het tweede deel van vanavond beland. En dat is de warme overdracht van de jaarrekening 2021. Naast mij staat wethouder Hans de Graaf. Hij gaat jullie daarin meenemen. Tussendoor vragen stellen is prettig, heeft hij laten weten.
Dat kan wel, voorzitter, inderdaad. Veel van jullie zijn nieuw in de raad. En laat ik vast vertellen, de jaarstukken, dus ze worden over 3 weken hier in deze raad behandeld. We slaan in totaal 225 bladzijden. Dus dat valt mee. Moet ik even kijken dat dit even werkt. Ina, help. Of moet ik hem ergens anders oprichten? Moet ik hem niet oprichten? Aan de hoek? Gaat er niet iemand exploderen of zo? Ja. Hij gaat nu verder, kijk eens aan. Oh, gelukkig hebben we er 2. Nou, we waren allemaal met enige vertraging begonnen en er komt nog een klein beetje vertraging bij. Geweldig, ja. Nee, gaat goed zo. Dit plaatje is voor mensen die langer in de raad zitten, is het heel erg bekend. Het geeft in feite weer dat het boekjaar 2021, waar de jaarrekening betrekking heeft, dat het eigenlijk begint in 2020. Nou, hier staat het november 2020 als eerste. Maar eigenlijk begint het nog eerder bij de perspectievennota in meestal mei, juni. En dan worden de politieke kaders vastgesteld in deze raad, die dan de grondslag zijn voor de begroting in november 2020. Dan komen er in het jaar zelf, in 2021 zelf, komen er 2 bijstellingsmomenten voor de begroting. Enerzijds de voorjaarsbrief en anderzijds de najaarsbrief. En het is goed om te beseffen dat die beide, zowel de voorjaarsbrief als de najaarsbrief, doen vergezeld gaan van een begrotingswijziging. Dat betekent eigenlijk, als je het heel zuiver bekijkt, dat het resultaat van de jaarrekening eigenlijk het resultaat is van het laatste kwartaal. En om dat goed inzichtelijk te maken, hebben we ook de primitieve begroting opgenomen in de jaarstukken. We hebben de primitieve begroting, we hebben de laatste vastgestelde begroting bij de najaarsbrief 2021 en we hebben dan de jaarrekening 2021. Dan heb je het beeld compleet. Oh ja, knopje. Ja. Hoogtepunten uit 2021. U weet, het jaarrekening is natuurlijk een heel financieel stuk, maar er staan ook heel veel dingen in, trouwens van beleid, wat we voorgenomen hebben, wat we daarvoor gerealiseerd hebben, wat er opgeleverd heeft. Ik heb er enkele dingen uitgenoemd. De bewustwording is wel de meest belangrijk. We hebben natuurlijk een heel bijzonder jaar gehad. Corona, recentelijk nog in Oekraïne, uiteraard nog steeds. De dienstlening is gewoon doorgegaan. Het groen is onderhouden, de wegen zijn onderhouden. Heel veel dingen liepen gewoon door. En dat is, denk ik, ik heb ook gemeenten waar dat minder het geval is geweest. Dat is een groot compliment voor de organisatie die de zaak heeft weten te continueren. Fries-Zuid hebben we relatief gezien te best snel de eerste stappen gezet. Professionalisering heb ik gestaan van inkoopsamenwerking met een NMD-organisatie. En daarnaast hebben we, ook als opdracht van de raad, hebben we de dorpshuizen en de belbus, toen Trias daar de handen van aftrok, hebben we weten te behouden. En ik denk dat dat iets is waar we allemaal blij mee mogen zijn. Ja, de jaarrekening zelf, die sluit met een positief saldo van 4.417.000. Dan kun je een hele discussie hebben of je nou blij moet zijn met een positief resultaat of niet. Een bedrijf is er blij mee, als het een bank is of een wat voor bedrijf ook dan. is hij blij met winst. Als gemeente kun je natuurlijk zeggen, wij zijn natuurlijk primair niet op aarde om winst te maken. Het komt, en dat laat ons overzicht ook zien, wel grotendeels uit het grondbedrijf. En dat betekent dat, dat daar op de volgende sheet laat ik dat nog zien. En daarnaast hebben we heel veel institutionele resultaten, daar ga ik vanavond niet nader op in. Maar die worden wel allemaal gepresenteerd en toegelicht in de jaarrekening. Wat zijn dan de belangrijkste voordelen? Resultaten, zoals ik net zei, 4,3 miljoen. Resultaten uit het grondbedrijf, 3 miljoen en 300 en nog een beetje duizend. 3,3 miljoen. En dat komt vooral, en dat zal ik niet verbazen, uit Terborg. En ja, ik had er een prijs van kunnen maken, meneer Pieters, hè, wat dat betreft. Pardon voor de koelkast. Daar komt dus het grootste deel van het resultaat van aan. Dat maakt het tegelijk ook kwetsbaar. We hebben nog 140 of iets minder kaals uitgegeven in Terborg. Dus dat droogt op een moment wel op. Beschermd wonen, dat is een nagekomen afrekening van 2020 en 2021 die voor onze gemeente, trouwens ook voor andere NMD-gemeenten, allemaal heel gunstig uitpakt.
Voorzitter?
De heer Pieters.
Mag ik u een vraag overstellen? Ja, ik moest even schakelen, omdat ik de balans normaal gesproken anders lees. Dan gaan we voor het resultaat. Maar dit zijn de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Ja. Dus dat betekent dat wij begroot hadden dat we een verlies zouden hebben van 10 miljoen. En we verliezen maar 6, dat we dan een positief voordeel ten opzichte van de begroting.
Maar een begroot resultaat van 0, dus dat betekent dat dit ook een reële resultaat is.
Ja, nee, helder. Maar ik zeg ook dat ik zeg niet dat u moest schakelen, maar ik moest even schakelen. Het verbaast me wel een beetje dat we een meevaller hebben op grondbedrijf. Hebben we zoveel meer grond verkocht als dat verwacht was? Of zit daar met name in de grote verkoop die plaatsgevonden heeft op Terborg bij het industrieterrein?
Dat is een waarheid. De belangrijkste waarheid is dat we in de begroting van de provincie geen data voor het grondbedrijf mogen ramen. Dus dat betekent in feite dat de raming voor het grondbedrijf altijd plus of min nul is in de begroting. Dus ook al wat tientje resultaat is, al tientje meer dan we gedacht hadden. En dat vind ik op zich, dat is al iets voor te zeggen, dat is voorzichtigheid, dat is natuurlijk op zich prima. Maar tegelijkertijd denk ik van, we hebben daardoor elk jaar wel enorme positieve resultaten. En, nou, wat ik net al zeg, daar kun je ook wat van vinden wat dat betreft.
Ja. Het zou eigenlijk eerlijker zijn als we zeggen behouden dat we het grondbedrijf buiten beschouwen. Om vergelijking te maken tussen de exploitatie.
Ja, als je dat zo bekijkt, ben ik het met u eens. Ja,
ja, dank je.
Ik kan even toegelicht op scherm wonen. De BUIG, dat is de afkorting voor de bundeling uitkeringsgerechtigden. Waar we van het Rijk krijgen. Dat is positief. We hebben zelfs een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. En daardoor houden we daar geld op over. Er is een nagekomen corona-uitkering van het Rijk geweest van 566. En ook wat positief is, de bouwleges is ook hoger dan geraamd. En dat heeft te maken met inderdaad de toegenomen bouwactiviteit afgelopen jaar in onze gemeente. Tot zover het goede nieuws. Sorry.
De heer Van Os.
En de stijgende prijs neem ik aan, toch? Het is een percentage
van de goede prijs dat
die er als bouwleger.
Dat heb je gelijk in, klopt. Het is een volume- en een prijseffect, dat klopt. Nadelen zijn er ook. En dat zijn twee grote. Dat zijn de jeugdzorg. Daar hebben we 1.379 negatieve resultaten op gehaald. Ten opzichte van het jaar eerder, als je ook de najaarsbrief meepakt, toen hadden we ook al een resultaat genomen. Is het 6 of 7 ton positief, dat hebben we van het maatregelpakket kunnen realiseren. Maar het blijft natuurlijk heel lastig om daar goed grip op te krijgen. En ook een vervelende is de vennootschapsbelasting. Die hadden we heel laag geraamd, hebben we nu ruim 1 miljoen aan moeten betalen. Je kunt natuurlijk heel flauw zeggen van ja, het is mooi als je belasting moet betalen, dan heb je ook winst gemaakt. Maar dit is natuurlijk op zich is dit, ik zou bijna wel zeggen, sneu geld. Maar goed, de projectontwikkelaar moet ook belasting betalen, dus in die zin is het wel weer verdedigbaar. Maar het is natuurlijk wel een forse aderlating voor onze gemeente. Grondbedrijf. Ik zei dat we 3,4 miljoen winst, met name Terborg. De komende jaren hebben we nog twee projecten die nog enige winst opleveren. Dat is Terborg en dat is Business Park Terborg. Dat zijn de winstgevende. Maar het droogt binnen enkele jaren wel op. En nieuwe grondexploitaties, en dat is ook bekend, dat hebben we bij de vaststelling hiervan in uw raad ook kenbaar gemaakt. Die zijn soms zelfs verlieslatend, soms plus of min nul. En natuurlijk afhankelijk van een heleboel ontwikkelingen. Maar in elk geval, de grote winsten drogen enigszins op. In de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening is er nou wel een prognose opgenomen van de winsten die we nog verwachten de komende jaren. En de komende 4-5 jaar verwachten we in totaal nog weer 5 miljoen winst. Ook een voorlopig getal.
Dan mag ik hier een vraagje over stellen.
Jazeker, mevrouw.
U zei net van de resultaten van het grondbedrijf mogen we niet opnemen in de begroting. Dat betekent ook dat we nog geen voorziening voor de verlieslatendheid van ons mooie plan van die Zuid hebben opgenomen.
Dat is dan weer vervelend, dat moet dan heb je wel. Als we verliezen constateren, Dan moeten we dat op het moment dat we het constateren, moeten we dat, die voorziening treffen. Dat hebben we gedaan voor de Prins Bernhoeven, de 2,9 miljoen uit mijn hoofd. En op het moment dat we het verlies constateren, dan moeten we hem direct volgens de BBV-regels moeten we nemen.
Ook als het voorzien is, of pas, is dat het constateren?
Ja, op het moment dat je een plan maakt, een plan vaststelt, en er zit een verlies in, dan moet je hem op dat moment voorzien.
Heer Van Os.
Ja, even als behoorlijke leek in het financiële verhaal. We gaan volgende week de Grexen vaststellen, vijftal. Maar waarom doen we dit niet ten tijde over 3 weken met dit verhaal? Wat is daar de logica van?
De logica is dat we... kijk, laat ik het zo zeggen. We actualiseren 1 keer per jaar de Grex. En die actualisatie is een onderdeel in de grondslag voor de jaarrekening. En dus dat moeten we van accountant doen. Die willen we 1 keer per jaar dat actualiseren. We stellen daarom ook eerst de Grexen vast en daarna de jaarrekening. We hebben dezelfde raadsvergadering gekund. De jaarrekening was oorspronkelijk gepland volgens mij voor 21 juni voor volgende week. Maar dat is om allerlei redenen is dat 2 weken doorgeschoven. Maar in principe stellen we dat de eerste Grexen vast. Dan heb je eigenlijk de grondslag voor waardering in de jaarrekening. Ja, klopt.
Voorzitter, mag ik hier nog een vraag over stellen?
De heer Pieters.
Ook gevaar dat hij wat politiek wordt. Maar volgens mij lag er nog altijd een toezegging dat wij voordat we grond gingen te kopen de Grexen zouden herzien en actualiseren. En volgens mij gaan we morgen kabels verloren. Dat klopt toch ook niet helemaal met wat er in het verleden is, bij de toezicht.
Zolang wij handelen binnen de kaders van uw raad, dan is dat, kan dat. En de actualisatie van de Grexen heeft met name als doel om als onderligger voor de waardering in de jaarrekening. Een prijs vaststellen, dat is een ander, dat loopt een ander proces. En de Grexen stellen geen prijzen vast. Wij zijn het eens. Dan ga ik verder. Wat doen we met het resultaat 2021? Dit is een sheet die eigenlijk al een beetje achterhaald is. Maar we voegen een deel toe aan de Archie en we voegen een deel toe aan de coronareserve. Dat doen we met alle coronamiddelen die van het Rijk krijgen. En daarnaast hebben we ook voornemens om het resultaat van de bouwleges te reserveren voor de invoering van de omgevingswet. Als bekend gaat de omgevingswet per 1 januari 2023, als het goed is, als het nu wel doorgaat. Ja, ik zie al lachen, maar dat is inderdaad een grote vraag. Gaat dit dan van kracht? Het is heel onzeker wat dat financieel betekent, maar het gaat ons geld kosten. Het is niet verkeerd om dan de bouwleges daarvoor te reserveren. Dus in het voorstel resultaatbestemming zal u voorgesteld worden om dat nog toe te voegen aan een aparte bestemmingsreserve. Het weerstandsvermogen, dat ziet er natuurlijk heel positief uit. En je moet bedenken dat bij deze getalletjes die hier staan, dat daar nog niet in zit het resultaat van 2021. Want daar gaat u als raad een besluit over nemen hoe we dat gaan bestemmen. Dus hier blijkt uiteindelijk uit dat wij ongeveer 160% dekking hebben van onze risico's. En als we het resultaat van 2021, de 3 miljoen die ik net over had, toevoegen aan de reserve, dan gaat dat zelfs door op boven de 230-240%. Dus we hebben een spaarboekje die op zich voldoende is om onze risico's voldoende af te dekken. Maar het is ook duidelijk dat ook zeker deze tijd dingen heel onzeker zijn. En dat het scherper de windzeil is en dat we ook voorzichtig moeten zijn. Kerngetallen, dat zijn dingen die we verplicht moeten opnemen vanuit de BBV. Wat ik interessant vind, dat is eigenlijk de schuldquote. En ik was de laatste keer aan het bijeenkomst van het VNG en die zegt van eigenlijk is de schuldquote misschien wel nog belangrijker dan wat je in het vermogen hebt zitten. Want het geeft aan hoe ver je belastingtaal bepaald wordt door schulden. En hoe meer schulden, hoe minder het uiteraard is. En wat het bijzonder is, daar zegt de VNG, je schuldpositie mag maximaal 100% zijn. En stijgt die door naar 2022 en 2023 naar meer dan 130-140%. Dat heeft te maken met het feit dat we forse investering voorzien in het accommodatiebeleid. En dat is misschien toch iets om met uw raad nog eens een keer over door te denken en door te exerceren. Want misschien moeten we pas op de plaats maken, misschien moeten we de investeringen wat faciliteren, misschien moeten we nog iets anders doen. Want ik denk dat de netto schuldquote inderdaad niet te hoog op moet gaan lopen. Overige kerngetallen zijn alleen maar heel positief.
Voorzitter?
Heer Pieters.
Het is me niet helemaal duidelijk wat de wethouder zegt. Zou hij dat voor mijn begrijpelijke wijze aan het papier kunnen toevertrouwen en ons dat doen toekomen? Jazeker, sorry. Ik zeg die netto schuldquote waar u nou een waarschuwing voor afgeeft. Want zo ervaar ik hem een beetje. Ik denk ook dat het zo bedoeld is.
Ja.
Ja, ja, helder. En die netto schuldquote, is dat veel moeite voor jullie om dat eens gewoon aan papier toe te vertrouwen op een voor mij begrijpelijke wijze?
Nou, het is heel simpel. Er staat in de jaarrekening uitgebreid toegelicht. En maak een afspraak. Als u hebt de jaarrekening gelezen, dan zet u me. En als u dan nog zegt van, ik vind het ingewikkeld, dan maak ik een mooi briefje voor u. Maar dus het belangrijkste is inderdaad dat die boven de 100% dreigt te komen. En dat vind ik wel iets wat wel belangrijk is om vast te stellen. We hebben de accountant. En die heeft ook een aantal dingen geconstateerd. Belangrijk om vast te stellen is dat we maandagavond in het auditcommittee de accountant hebben. En die gaat dan zijn bevindingen toelichten in de auditcommissie. We hebben voor laten weten dat we een getrouwheidsverklaring krijgen. Nou, dat is een goedkeurende. Maar we krijgen voor de rechtmatigheid krijgen wij geen goedkeurende verklaring. Omdat wij tijdens een inkoop en aanbesteding een aantal aanbestedingen niet goed hebben gedaan. Dan hebben we namelijk te maken met inhuur van derden. Dan moeten we officieel moeten dat weer aanbesteden, terwijl wij dat soms onderhand, soms stilzwijgend verlengen. Er zitten dan hele goede redenen voor, maar dat betekent wel dat de accountant zegt van ja, dan moet je weer Europees aanbesteden, dat doe je niet. Dus dan rekenen wij fout en dat betekent dat de grens van de maximaal mochten we dat fout hebben overschrijden. En daarmee hebben wij op dat punt een oordeelsonthouding. Dit is een technisch verhaal, maar in het auditcomité komt dat uitgebreider aan de orde. Kunnen er vragen over zijn?
Ik ga even naar de heer Kloos.
De niet-goedkeuring afgeeft van de accountant, wat betekent dat voor de provincie?
Helemaal niets. Het is een horizontale verantwoording, zoals ze mooi hebben. In andere woorden, het is aan uw raad om daar iets aan te vinden. Uw raad kan best zeggen van het college, we willen of via welke manier dan ook geborgd hebben dat elke aanbesteding via het inkoopbureau in Assen loopt en dat er niet meer hier onhands van aanbesteden, om iets te noemen. Daar kunnen we allemaal afspraken over maken. De provincie doet daar verder niks mee.
Oké.
Overigens wordt de wethouder Financiën misschien 3 banen geschorst, maar voor de rest valt het wel mee. Nee, vakantietijd. Ja, dat komt wel goed. Nou, deed je het net nog in, maar. Dit is een onderdeel nodig, maar het aanbesteden, denk ik, ja. Of is het het laatste plaatje? Dat kan ook nog wel zijn. We gaan verder met de voortgangsrapportage. Ja, nou, er komt nog één, is waar. Maar dan... Ja, Hebbers. Het proces inderdaad. De jaarstukken 2021 gaat u digitaal beschikbaar. Dat is morgen vroeg. Gelijk een e-mailbox krijgen, dan zit hij daarin. U kunt vragen indienen bij... de Griffie, dus dat kan tot 26 juni. Die worden dan binnen 4 dagen beantwoord. De auditcommissie praat er maandag over, had ik al verteld. En in behandeling van het jaarstuk naar gemeentegraad op 5 juli. En dan moeten ze wel vaststellen, want dan moet op 15 juli moeten vaststellen de jaarrekening bij de provincie liggen. Dat is het proces. Volgens mij is dit wel mijn laatste. Dan gaan we nu naar, als er hier verder geen vragen meer over zijn, dan ga ik naar. En u goed vinden, voorzitter, ga ik naar de voortgangsrapportage. Vindt u het goed?
Ik vind het goed.
Dan doe ik het. Dan moet ik even kijken of de presentatie ook klaar staat. Moet ik even een dansje doen of zo? Even kijken. Oh, nu doet hij wel. Ik heb nu een ander knopje ontdekt. Op de achterkant staat een knopje. Gaat helemaal goed. Voortgangsrapportage. Ik zei net bij het begin van de jaarrekening dat we een bepaald proces doorlopen. Dat is voor, normaal zouden we nu de voorjaarsbrief hebben. Maar als bekend heeft u raad vastgesteld dat dit jaar doen we geen perspectievennota. Daarmee is de voorjaarsnota heeft een iets ander karakter. Niet alleen dat dit de eerste bijstelling van de begroting van dit jaar is, maar geeft ook een doorkijk naar de komende jaren. En dat zal straks nog een interessant beeld opleveren. Dat geef ik u nu alvast mee. Ik hou de spanning een beetje op. Dit is de eerste bevinding van het begrotingsjaar 2022. Daar is de mei-circulaire, die pas in juni is verschenen, maar dat doet er even niet toe, is daarin verwerkt. We hebben een stukje nieuw beleid in opgenomen. Als het voldoet aan de drie O's, en dat weten we allemaal, onvoorzien, onherstelbaar en onvermijdelijk. En dat ik net al zei, een doorkijk voor de jaren 2023 tot 2026. Is het resultaat van de voortgangsrapportage is 636.000 positief en het structurele resultaat is 624.000 negatief. Als we kijken naar wat zijn de belangrijkste oorzaken, de gestegen energielasten, daar hebben we buitengewoon veel last van. Er staat 602.000, dat klopt ook. Eigenlijk is het nog 4 ton meer, maar dat heeft betrekking op rioleringen. Dat kennen, zoals u weet, een gesloten financiering, om het mooi te zeggen. Aan andere woorden, daar hebben we wat minder last van. Deze energielasten hakken er wel in ons resultaat. Daarnaast hebben we incidentele bijstellingen. Wij moeten een voorziening treffen voor wachtgeld-wethouders. Als ze de deur uitgaan, dan moeten we daar maximale verplichting voor reserveren en voorzien. Dit is per persoon miljoen, ja. Ja. Ja, ik moet dat niet voor niks graag wethouder worden. Nee, het is de. In totaal alles bij elkaar en rekenen met leeftijd en met maximale duur van de verplichting. Dat is heel precies wat dat door een bureau uitgerekend en dat kwam eigenlijk 934.000 uit, maar we moesten ook nog wat relegatieverplichting opnemen en dan kwam die al precies op een miljoen. Toevallig. Ongeveer. Mijn circulaire bevat heel positief nieuws en daar kom ik straks dan nader op terug. Van die 3,2 miljoen die we extra krijgen van het bedrijf van het gemeentefonds, ja, dat is een hoop geld. Er is 1,2 miljoen zijn budgetair neutrale mutaties. Dat zijn dus dingen waar we verplichtingen tegenover hebben staan. En dan nog is per saldo 2 miljoen positief vanuit de mijncirculaire. Dus die mijncirculaire is een heel mooi stuk geworden. Nou, ga ik weer te snel. Maar ik zei al, we hebben een nieuw beleid benoemd. En dat zijn incidenteel wat kleinere posten. En structureel, dat gaat om wat voorstelposten. En dat heeft bijna volledig te maken met prijsstijgingen dan wel uit onderhoud. We moeten voor onderhoud wel meer reserveren, dat is ongeveer 4 ton prijsstijgingen. En we hebben gezegd, we hebben ons accommodatiebeleid doorgerekend. U weet, voor Zuid-Laren met name liggen er al wat investeringen op de plank. En als je dat tegen het huidige prijsspel doorrekent, moet je daar ook ongeveer 5 of 6 ton voor reserveren. Dus het onderhoud en de accommodatiebeleid Zuid-Laren, dat zijn de belangrijkste oorzaken. Want het structureel nieuw beleid, ik vind het nieuw beleid niet helemaal goed woord in dit verband, maar goed, optelt tot ruim 1 miljoen. Meneer Van Os. Nee, dat moet u zeggen. Sorry.
Dat doe ik en jij mag het verhaal.
Ja, sorry.
De heer Van Os.
Zou u een voorbeeld kunnen geven van die laatste op de vorige slide, de oplopende kosten van projecten in het ruimtelijk domein? Waar moet ik aan denken? Is dat de omgevingsvisie of is dat echt gewoon de uitvoering?
Echt de projectkosten zelf. Je merkt gewoon alles, materiaal zijn duurder geworden, lonen zijn duurder geworden, of gestegen. Dus je merkt dat waar we vroeger dingen redelijk goedkoop konden aansteden, dan moet je op dit moment 20-30% erbij rekenen. Daar is weinig aan te doen. Maar mag ik nog één toevoegen dat u de vraag stelt? Ik denk wel dat je na moet denken van, het hangt weer samen wat ik net zei over de netto schuldquote. Willen wij nog steeds onverkort doorgaan met het accommodatiebeleid? We willen wel weer doorgaan, maar ook in dit tempo. We willen het faceren, moeten we de ambities misschien wat bijstellen. Daar moeten we wel heel serieus naar kijken. En we zullen als college ook met een voorstel naar de raad komen hoe we daar tegenaan kijken. Dus de prijsstijgingen, we zullen wel moeten kijken of dat noopt tot een beleidsbijstelling. Meneer Van Os.
Even een technische vraag.
Sorry, ja. Automatisch.
Van de zelfregulerende groepen. Dat is fantastisch. Lekker organisch bezig zijn. In hoeverre komen deze voor echte daadwerkelijke ontwikkelingslocaties projecten weer terug in de Grexen?
De Grexen is rekening gehouden met de prijsontwikkeling zoals die nu kennen. En we hebben natuurlijk ook gekeken of je die prijzen al niet door kunt rekenen in de kavelprijzen. Dat is soms mogelijk, soms wel minder mogelijk. Maar als we volgende week over de GECS hebben, is daar rekening gehouden. Alleen wel naar de stand van eind 2021. En dat gaat natuurlijk nu wel door. Dat is een stuk verder, klopt. We hebben een nieuw beleid. Ik ga er nu niet op in. Maar er gaan met name heel veel RIO-projecten die voorzien, maar die worden allemaal gedekt uit de RIO-gelden. Een gesloten financiering. Het is allemaal toegelicht in de integraal voortgangsrapportage zelf. Dus dat wijst zich vanzelf. Dit plaatje is volgens mij het meest interessant. Zo'n hoop getalletjes. Wat zien we hier? We begonnen bovenin met een negatief resultaat. En als je kijkt, dan zie je met name dat de meicirculaire heel veel positief nieuws bevat. En alles, alle effecten bij elkaar, er zitten wat andere elementen in. Ik ga ze nu niet uitgebreid toelichten, maar ze staan allemaal wel toegelicht in de voortgangsrapportage. Leiden ertoe dat wij nu een begrotingsresultaat hebben, wat de oploop van 3 miljoen in 2023 naar daar 4 miljoen in 2025. In 2026 is dan het ravijnjaar, zoals het zo mooi heet in de volksmond. Een aantal van u zullen dat nu zelfs gehoord hebben. Want in 2026 zijn we en opstartskorting komt weer terug. Dat kost ons ook meer dan 1,2, 1,3 miljoen. Maar ik heb wel weer veel lager. Dus er zitten dan negatieve elementen in. Dus 2026 is een heel bijzonder jaar. Tot en met 2025 is het heel erg positief. En dat hebben we ook vorige week toen het coalitieakkoord aan hebben we ook die lijn meegedeeld. Ik zeg erbij, de cijfers die hier staan, daar zit dus het coalitieakkoord niet in verwerkt. Dat gaat tussen nu en de begroting gaat dat nog gebeuren. En je moet bijvoorbeeld ook nadenken of je het vak krijgt. Dat is natuurlijk afhankelijk van wat het Rijk nog aan uitgaven gaat doen. Met de stagnerende economie en ook de onzekere mondiale situatie is natuurlijk de vraag of het Rijk die uitgaven onverkort door kan zetten. En dat betekent niet dat ons accrair misschien minder wordt. Dus ik denk dat het heel verstandig is om dat accrair 25% van te reserveren in een aparte reserve. Nou, er zijn dus allerlei dingen waar we mee gaan. En alle aspecten spelen, om het even zo te zeggen. Maar het ziet er op dit moment wel heel positief uit.
Zit er?
De heer Pieters, sorry, ik was even afgeleid door.
Ja, ik zag dat u afgeleid was. En even vraag, voor mij ter verduidelijking. We hebben net een tranentrekker verhaal gehoord over netto schuldquotum. Maar deze cijfers die hier in die voorgangsrapportage zitten, zijn nog niet verwerkt.
Nee.
Dat komt nog?
Ja.
En zijn die, dit zijn toch substantiële bedragen? Die, ja. De angst die u net uitsprak over die netto schuldquota, die wordt niet teniet gedaan door deze positieve verhaal?
Ga ik er twee antwoorden op geven? Ja en nee.
Nee en ja is net zo.
Nee en ja, hetzelfde. En waarom doe ik dat? Omdat als deze cijfers uitkomen, dan maakt het natuurlijk hartstikke veel uit voor de schuldquote. De schuldquote gebaseerd wat ik net liet zien op stand 31 december van vorig jaar. En dit is nu 2022 en nog verder 2023. Als deze cijfers aan worden, dan ziet het beeld er totaal anders uit. Maar de grote vraag is, gaan die cijfers er zo uitzien? En dat vind ik wel wat spannender, want dat hangt dus af inderdaad van wat het Rijk uitgeeft. En onze, dat weet u als geen ander, onze inkomsten van het Rijk zijn gekoppeld aan de uitgaven van het Rijk. Accretsystematiek, trap-op-trap-af-systematiek. Dus als het Rijk om wat voor reden ook minder uitgeeft, gaan we daar één meer last van krijgen, een fors last van krijgen. En dat vind ik wel een spannende. Maar dit zijn getallen waar ik heel voorzichtig en prudent mee omga. Vandaar ja en nee. Hier zien we de reservepositie en daar zit dan ook de onbenutte belastingcapaciteit. Dat vind ik een beetje een rare. Dat is eigenlijk het verschil tussen wat wij aan belastingtarief hebben en wat het gemiddelde tarief in Nederland is. Dat wordt als onbenutte belastingcapaciteit gezien en dat gaat om 3,5 miljoen. Als je dat dus ook zou gaan heffen, dan zou je een dekkingsgraad krijgen voor je risico's van bijna ruim 300%. Dus dan gaat het wel heel hard wat dat betreft. Maar dat is de rekenwijze als provincie die graag wil zien. Ten slotte het proces, voorzitter. Ook hier aanleveren bij de Griffie. We hebben 2 dagen of 4 dagen de tijd om de antwoorden te verzinnen. En ook hier vindt de behandeling in de uw raad plaats op 5 juli 2022. Daar ga ik even bij. Prioriteit, hè? Wat is het, voorzitter? En volgens mij heb ik netjes aan de tijd gehouden.
Nauwkeurig. Ik maak even een rondje. PvdA vragen. Leefbaar Tinalo. Gemeentebelangen. Mooi. GroenLinks. D66. ChristenUnie. VVD. Tinalo nu. Nee. Nou, dan bedank ik de wethouder voor zijn duidelijke toelichting. Het was echt een warme overdracht vanavond, dus dank daarvoor. Iedereen wel thuis. En ik begreep dat er nog voetbal op is of zo. Veel plezier vanavond.